Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. Dit is deel 2 van het gesprek dat ik had met dokter Juriaan Galavasi. Van klacht naar kans heet zijn boek. Ik mag hopen dat je deel 1 gecheckt hebt, anders is het een beetje gek dit. Het gaat namelijk door op kiezen tussen je hoofd en je hart. Het ochtendritueel, ik was de vraag vergeten te stellen, kom nog langs. De rol van de wachtkamer. Het gaat zeker ook nog eventjes corona, want ja, wat vindt een huisarts daarvan? En wat vindt hij er als mens, als coach daarvan? Maar eerst ook een bijzondere vraag die een koekeroekie stelde.
Nou, mijn naam is Inge van Helden en ik heb het geluk dat ik een van de trainingen bij Juriaan heb mogen volgen. Nou, waar ik ook zelf heel benieuwd naar ben, ik volg Juriaan ook op de social media en ik zie ook dat hij ook meerdere daagse trainingen geeft, ook echt meer waarbij je zelf ook bij bent geweest, Giel. En wat ik mij afvroeg, hoe doe je dat, Juriaan? Als jij zelf zo'n 3-daagse training hebt gegeven, dat doe je echt in een groep van misschien wel 15 mensen volgens mij. Hoe zorg jij er nou voor dat jij zelf niet 3 dagen nodig hebt om bij te komen na zo'n 3-daagse training?
Dat je niet helemaal leeg bent. Ja, ja.
Ja, dat je niet helemaal leeg bent.
Nou, laat ik beginnen met een uitspraak die ik officieel eigenlijk niet eens echt van mezelf heb. Van een goede vriend, Remco, met wie ik ook het paraglijden en skiën doe. En die zei op een gegeven moment van, als het op werken begint te lijken, dan moet ik ermee stoppen. En dat heb ik overgenomen. En zo voelt het ook. Als het op werken begint te lijken, dan kap ik ermee. En dat betekent niet dat ik soms een grens overga en dat het gaat voelen als werken. Maar dan kijk ik wel hoe snel ik weer bij kan sturen. En die 3 dagen, ja, natuurlijk kost dat energie. Maar wow, weet je, daar krijg ik echt zoveel voor terug. En nou, 1, misschien 2 dagen rustig aan en full focus op mezelf. Mm-hmm. En dan...
Ja, want al die energie, want iedereen zit daar natuurlijk met zijn eigen verhaal en met zijn eigen ding. Want je meldt jezelf niet voor niets aan met zo'n training. Voel je die energie dan ook van die mensen? Of
ja, maar je zegt het mooi, want het is hun energie, het is niet van mij.
Oh, wat mooi, ja.
Natuurlijk zijn er mensen met problemen of de dingen die ook mij aan kunnen grijpen. Maar het is van hun, het is niet van mij.
Ja, dus je neemt het niet aan.
Nee, maar ik denk dat dat de opdracht van iedere coach, begeleider of trainer is. Dat die, daarom is het waardevol om eerst heel goed met jezelf aan de slag te gaan. Dat je dat 100% op poten hebt, zodat je in staat bent om onder iedere omstandigheden op je eigen plek te blijven zitten.
Ja.
En dat vind ik ook mooi, want daarom kom je soms echt bikkelhard over. Of nou ja, bikkelhard, dat is bijna alsof je het erom doet, maar dat is zeker niet zo.
Nee. Maar wel, haal wel alles uit de kast om ervoor te zorgen dat jij bij jou komt. En ja, daarvoor heb ik als opdracht dat ik niet leuk, lief, aardig gevonden hoef te worden. En natuurlijk vind ik het fijn als iemand mij wel lief, leuk en aardig vindt. Maar het is niet per se nodig.
Nee, en daardoor ga je ook niet mee in de emoties van een ander.
Nee.
Nee.
En soms ook wel. Ik bedoel, wow, er komen echt verhalen bij en binnen waarbij ik zelf ook het opvoel komen, verdriet of dat ik geraakt word. Maar dan, nou, net als wat ik voor andere mensen aandraag, dan ben ik daarmee terwijl ik in gesprek ben. Dan sta ik toe mezelf dat even zo te voelen.
Ja, en dan ga je die delen misschien even.
En dan ebt het heel langzaamaan weer weg. Dus ik kan en hier zijn en daar tegelijkertijd.
Ja, heel mooi. Ja.
Mooie vraag.
Nou, dankjewel.
Dankjewel. Top.
Dankjewel.
Oh, we gaan klappen. Ja, zeker. Iemand anders die een vraag heeft. Dus stel jezelf even voor en dan de vraag.
Ik voel me echt super verlicht nu. Ik ben Anita. Dankjewel trouwens voor ons meenemen op jouw reis. Ik vind dat echt heel stoer.
Thanks.
En ik ben soms zo kwetsbaar dat ik denk, wow, dat is echt cool dat je dat doet. Dus dankjewel daarvoor. En ik heb een vraag aan jou. Het is misschien een beetje een gevoelige vraag voor sommige mensen, maar ik vind het wel heel belangrijk. Ik ben Anita trouwens, had ik dat al gezegd? Anita. Voor hoeveel procent denk je dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid en onze ziektes? Dus bijvoorbeeld, ik noem eventjes, kanker. Super heftig. In hoeverre zijn we daar zelf verantwoordelijk voor?
Je bent niet schuldig aan je ziekte.
Nee.
Oké?
Ja.
Maar 100% verantwoordelijk voor hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Dan heb je een keuze.
Dat is een goeie.
En de onderliggende vraag, denk ik, dat, weet je, als je kanker krijgt en je hebt heel lang niet gedaan wat daadwerkelijk goed voor je is, ben je dan schuldig aan je kanker? Nee, je bent niet schuldig, want alles wat je doet, doe je vanuit de allerbeste plek.
Mm-hmm.
Maar je hebt wel een keuze hoe je daarmee omgaat. En op het moment dat jij meer in lijn gaat komen met jezelf en dingen gaat doen en ook laten die goed en kloppend zijn voor jou, dan heeft dat hoe dan ook effect op je gezondheid. En zeker op je kwaliteit van leven. En dat kan dan met of zonder de klacht daarin. Dus laat je de klacht jouw leven beheersen, of neem jij leiderschap over jouw leven met de klacht daarin. En daar heb je een keuze.
Diep.
En je hoort mij nooit zeggen dat het makkelijk is.
Nee, ik ben gelukkig inmiddels hersteld. Maar mijn vader is 12 jaar geleden opgegeven. En hij had totaal geen behandelingen meer wat hij kon doen. Hij was gewoon klaar. Meneer Van der Voort, u gaat dood binnen 6 maanden. En hij zei, nee hoor, ik vind het leven nog veel te leuk. Dus hij ging nog harder leven, nog harder feesten. Nog meer zuipen, nog meer rood vlees eten. Nog meer vrouwen kon hij aan. Dat je denkt, wauw. En hij leeft nog steeds. En de helft van zijn uitzaaiingen zijn weg. Het is zo bizar. Maar ik denk ook echt van, als mensen dit misschien meer zouden kunnen omarmen of zouden zien. Ja, het is echt een bijzondere uitspraak, dat snap ik wel. Maar zouden dan minder mensen kanker hebben of zo?
Ik heb geen flauw idee.
Ik ook niet. Maar het zou zo fantastisch zijn.
Ik heb geen flauw idee.
Nee, ik ook niet. Hadden we het antwoord maar?
Nee.
Niet?
Nee.
Oké.
De kunst is om te leren leven met de onzekerheid.
Ja.
Dat is veel mooier, want als je durft te leven met de onzekerheid, dan kunnen er dingen gebeuren zoals met je vader, waarvan je na 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, misschien wel 12 jaar zegt van wow, had ik nou nooit kunnen bedenken dat dat zou kunnen gebeuren.
Ja.
Dus als je het allemaal wil weten en wil controleren en wil zeker zijn van wat er gaat gebeuren, dan haal je de magie eruit.
Dat is denk ik zijn heling dan. Leven met onzekerheid. Ja. Mooi.
Dank. Heel mooi.
Ja, super.
Mooie vraag, mooi antwoord, ja.
Thanks.
Ja.
Hi, ik ben Nini. En ik heb eigenlijk een vraag, ook over deze tijd, hè, corona, wat ons een soort overvallen is in maart, waar we intussen steeds meer over weten. Onder andere dat er bepaalde risicogroepen zijn. En zeker voor die risicogroepen is het devies nu bijna van blijf in je hok, doe niks en zorg dat niemand je kan besmetten. En voor mijn gevoel wordt er best wel heel veel angst gecreëerd. En die mensen hebben het gevoel, we wachten op het vaccin, want iets anders is er niet. En ik denk, en als ik jou zo hoor, is er ook heel veel anders. Maar wat ik lastig vind, is dat in de media daar heel erg op gestuurd wordt. En het stukje van, in plaats van bang zijn om ziek te worden en wachten op het vaccin, wat kun je doen om zelf gezond te blijven en je leven zo goed mogelijk te blijven leven op de manier die goed voelt voor jou? Ja, daar moet je soms een beetje ruimte voor nemen. En niet iedereen die kan en wil dat. Dus ik vroeg me af hoe jij daarnaar keek.
En wat is dan precies je vraag?
Nou, Papa Rutte en meester De Jonge die geven heel veel adviezen en maatregelen met en zonder boetes en grapperhuisjes. Dus langzamerhand weet je ook niet meer helemaal van, ja, wat moet je geloven? Dus ik heb dan wel het gevoel van, ja, voel of ja, gebruik je verstand, beide. Wat voor jou goed voelt. Maar daarmee ga ik wel eens in tegen al die regeltjes en adviezen. En ik...
Dus wat is je vraag?
Nou, wat jij, of jij denkt van, we moeten wachten op dat advies, dat vaccin, want dat wordt onze redding. Of dat je andere wegen ziet.
Nou, we hebben op dit moment hebben we 17 miljoen virologen in Nederland. Okay? Ja. Dus de vraag is of mijn mening daar daadwerkelijk aan bijdraagt. Dus ik wil eigenlijk jouw vraag beantwoorden met een wedervraag. Van in hoeverre draagt mijn antwoord en hoe ik daarnaar kijk bij aan jouw welbevinden?
Als ik jou hoor zeggen, hè, die angst die mag er zijn, maar waar verlang je naar? Hè, dat is eigenlijk veel waardevoller. Nou, dan ga ik, of dat doe ik eigenlijk al wel, stiekem. Maar daarmee loop je wel weer een groter risico misschien. En ik vind dat dan soms wel lastig om dat af te wegen.
Ja, en mag het lastig zijn?
Ja, dat is een goeie. Ja.
Of zeg je eigenlijk diep van binnen van, nou, ik wil het gewoon weten. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Of is de lastigheid oké? Okay?
De lastigheid is de voortdurende strijd en discussie van al die...
De strijd en de onzekerheid, de strijd waartegen?
Nou, dat je wel eens ongehoorzaam wil zijn en dat dan niet in dank wordt afgenomen. Dat
nou, moet iemand jou waarderen?
Nee.
Dus, wat is het probleem dan?
Ja, soms ben je een beetje afhankelijk van iets, maar dat lost zich dan ook wel weer op. Ja. Eigen vraag beantwoord. Dankjewel. Oké.
Je krijgt ook.
Ja, zeker. Maar vind je het een moeilijk onderwerp? Ik heb het bewust niet aangesneden, hoor. Ik vind het een fucking lastig onderwerp.
Nee, dat is het ook. Maar wat ik zeg, er zijn zoveel mensen met zoveel meningen. Ik ben geen viroloog, ik weet het niet. Ik heb daar een persoonlijke mening over. Maar dat, ik denk dat het per persoon heel erg verschilt. Ja. En dat... Dat dit echt de taak is voor ieder van oké, hoe ga ik hiermee om? En wat is hierin kloppend voor mij?
Mooi. Volgende vraag. Nou, dat je hebt niemand er. Dat, ja, kom maar naar voren. Leuk.
Nou, geen vraag, eigenlijk
een opmerking. Een opmerking, ook goed. Suggesties? Stel jezelf even voor.
Mijn naam is Judith. En het stukje waarin je het had over kiezen met je hoofd of kiezen met je hart. Wat voor mij heel goed werkt, en ik heb het niet zelf bedacht, komt uit een cursus in Wonderen. Ik weet niet of je dat kent. Dick Pil, 1300 bladzijden, in de jaren 50 binnengekomen als automatisch schrift bij een Amerikaanse psycholoog die atheïstisch was. En ze heeft jarenlang geprobeerd die stem te negeren, maar ze is uiteindelijk toch maar gaan schrijven. Maar een van de dingen die in de cursus in Wonderen staat, is als je het niet weet, vraag je dan af wat liefde zou doen. En liefde is niet per se kiezen met je hart. Liefde kan ook voelen, hè, van ik ga iets wel doen, want ik heb het idee dat ik mijn grens hier moet bewaken. Hè, dus dan combineer je eigenlijk en hart en hoofd. Dus voor mij is dat een hele mooie om als ik iets niet weet, om dan te bedenken en mezelf af te vragen, wat zou liefde nu doen? En dat is tegenovergestelde van wat angst zou doen. En dan wordt het heel veel simpeler om te kiezen. En dat wilde ik zeggen.
Mooi.
Dankjewel.
Ja.
Ja, graag gedaan.
Krijg je ook applaus.
Ja, zeker. Ja, ik wil toch echt iedereen de kans hebben gegeven om toch iets te zeggen. Iets te vragen. Heel goed, zie je wel. Al is het alleen maar om aan te geven dat er ook mannen zijn hier.
Ja, die zijn er ook.
Hi, stel jezelf even voor. Ja.
Ik heb een vraag over de rol als huisarts en een huisartsenpraktijk. Veel mensen die komen naar de huisartsenpraktijk met hun klachten. Wat denk je dat de rol van de wachtkamer is?
Wachten. Precies. Maar wat bedoel je daarmee?
Dat, ik kan me voorstellen dat sommige huisartsen... Ik heb het gevoel dat jij altijd in beweging bent. Dus jij zult misschien een kortere wachttijd hebben. Ik heb bijvoorbeeld een huisarts waarbij die... die de tijd neemt. En waarbij je makkelijk een half uur kunt wachten voordat je eigenlijk een ingeplande afspraak er is. En dat maakt dat je als patiënt of iemand met klachten, dat je natuurlijk jezelf afhankelijk maakt misschien van de huisarts. En dat je op het moment dat je in die wachtruimte zit, dat je gaat nadenken. Heeft dat, denk je, een rol op je ziektebeeld en ook zou het bijdragen aan een oplossing?
Ik zeg, snap ik je vraag niet helemaal. Even kijken of ik het goed begrijp. Dat je zegt van, nou, als iemand wat langer in de wachtkamer zit, uh-huh, en de mogelijkheid heeft om daar even niks te doen, zodat hij de mogelijkheid heeft om even met zichzelf in contact te komen en die vraag te stellen, of dat, uh-huh, of dat zou kunnen helpen.
Ja, precies. Ja.
Nou, op het moment dat iemand meer in contact komt met zichzelf door wat langer te wachten en niet de hele tijd in de running te zijn, zou dat bijdragen?
Nou, misschien wel, omdat je jezelf dus eigenlijk in een positie zet waarbij je verantwoordelijkheid kunt nemen.
Ja. Heb je een antwoord op je vraag?
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, duidelijk. Dankjewel.
Het is... er wil je iets, nog iets anders. Wat wil ik hier zeggen? Dat is het. En dit is niet alleen... voorbehouden aan de wachtkamer. Mm-hmm. De kunst is natuurlijk om... en het is zelfs niet voorbehouden aan hoe de huisarts of welke dokter dan ook zijn spreekuren en wachttijden heeft ingericht. Aha. Dit is natuurlijk de verantwoordelijkheid van ieder voor zich, om niet te wachten totdat je naar de dokter gaat in de hoop dat je daar een wachtkamer hebt waar je even moet wachten. Aha. Maar dat je eigenlijk, nou, misschien wel wachtkamers in je eigen leven creëert, waarin je de momenten ervoor zorgt dat je momenten in je leven hebt waarin je durft te wachten en de blik naar binnen durft te werpen.
Mm, ja.
Hier komen we, ik glijm er zo in, dat is top. Want ik ben namelijk één vraag vergeten die ik echt vanaf de allereerste aflevering wel gesteld heb. Maar omdat ik blijkbaar, als ik het antwoord weet, dan is de oprechte interesse er niet meer. Terwijl ik wel echt weet dat het heel belangrijk is. Wat is jouw ochtendritueel?
Ah ja, oké. Okay. Nou, het bestaat altijd eigenlijk uit bewegen. En dat kan yoga zijn, dat kan een stukje krachttraining zijn, dat kan hardlopen zijn, dat kan wandelen zijn, maar bewegen. Het is mediteren. En in die meditatie komt ook visualisatie naar voren. En heb ik eigenlijk een soort mantra voor mezelf. En die mantra kan verschillen, maar één ding is altijd hetzelfde. En dat is dat ik tegen mezelf zeg van oké, ik wil komen vanuit een plek van dankbaarheid en nederigheid. En ik wil gaan vanuit een plek van liefde en compassie.
Voor mezelf, de medemensen natuurlijk.
Ja, voor mezelf. En natuurlijk kom ik dan ook nog wel eens onredelijk uit de bocht. Maar als ik dit iedere keer voor mezelf zo herhaal, dan merk ik gewoon dat ik eerder bijstuur. Dus dat werkt.
En is het dan nog een bepaald soort meditatie?
Nee, ik ben... Als ik iets iedere dag doe, dan gaat het eindeloos vervelen. Bij mij in ieder geval. Dus ik heb gewoon een enorme ruif aan verschillende soorten meditaties. Mm. En daar pak ik er gewoon één uit. Afhankelijk van hoe het voelt. En het kan 1 minuut zijn. Het kan ook 15 minuten zijn. Het kan ook 1.5 uur zijn. Nou, in het meest ideale geval lees ik dan nog een stukje. En het kan een pagina zijn. Kan ook een hoofdstuk zijn. En ik schrijf. Nou... Dat is het meest ideale ochtendritueel. Komt niet altijd voor, maar hoe dan ook, die intentie voor de dag, die zit er altijd in.
En zit daar... Ja, nogmaals, ik vind het fucking niet dan om vragen te stellen, omdat ik het antwoord ervoor weet. Maar zit daar ontbijt bij?
Nee.
Nee.
Nee. Voor de Vision Quest deed ik dat al wat minder vaak, maar... na de Vision Quest helemaal. Geen ontbijt. Ik eet wanneer ik trek krijg. En dat kan om 1 uur zijn. Dat kan om 2 uur zijn. Soms pas om 3 uur. 2 maaltijden op een dag.
Maar dus wel intermittent fasting, om het zo maar even toch te noemen. En nog de koude douche?
Ja. De hele tijd niet, want de douche die koude ding deed het niet.
Okay. Excuus.
Uiteindelijk. Ja maar. En dat was iets wat ik nog niet eerder gedaan had. Dus op een gegeven moment was de wens om weer een koude douche te nemen zo groot dat ik dacht van oké, nou ga ik naar de gamma en doe ik het wel zelf. En dat is gelukt. Ja. Dus iedere dag een koude douche. Ja.
En nou ja, daarom sloot hij mooi aan. Dat zijn allemaal momenten, al die rituelen, om heel erg in verbinding te staan met jezelf en in je even tijd te maken voor wat binnen je zit. Toch?
En wat ik super fijn vind, is dat ik mezelf... ik ben een enorme pusher, dus het kan op een gegeven moment... was het gevaar dat dit leiding over mij kreeg. Dus dat ik echt een verschrikkelijke slechte dag had... op het moment dat ik niet het ritueel had gedaan. En ik zit nu op een plek dat als het niet komt... Oké, dan besteed ik er 1 minuut tijd aan en dan gaat dan mijn dag beginnen. En dat is ook oké.
Daar ben ik nog even niet. Ik merk dat ik gewoon het even als een soort houvast...
maar ideaal. Als het werkt, is het goed toch?
Ja, ik hoop ooit zo relaxed en dus in balans te zijn als jij zegt. Maar vooralsnog is het even een beetje met de zweep erover en dat ritueel.
Heerlijk toch?
Ja, ook lekker.
Is ook goed.
Ik ben blij dat je het zegt. Dat is het ook zeker, ja. Mag ik nogmaals een applaus voor Juliaan Galavasi. Dit was Koekeroe. Als je een keer wil komen, dan kan dat zeker. Via de site koekeroe.nl. En als je de boeken nog wilt teruglezen, dan kan dat via koekeroe.nl/boekenkast. Dankjewel voor je aandacht en graag tot de volgende.
En die volgende staat misschien al wel online. Of ben je lid geworden van Koekeroe en heb je er al eentje? Ga naar de website koekeroe.nl. En als je denkt, ik zou wel het boek willen ontvangen... van klacht naar kans, het boek dus van dokter Juliaan Galavasi... dan kan dat nu... Tenzij je dit over heel veel maanden luistert, dan is er vast iets anders te winnen. Ook daarvoor ga je naar de website. En het is www.koekeroe.nl/win. Oké, deel deze stream. Doe likes. Geef recensies. Doe iets met je leven in ieder geval. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.